geldt ook voor de horeca. Bereid je als horeca er maar op voor. Dat je bepaalde maanden van het jaar als een tierenlier kan draaien. Hutje, mutje misschien vol. Als weet ik veel, met een coronatoegangsbewijs 1,5 meter niet zou gelden in jouw restaurant. Maar dat je misschien met de kerst eigenlijk wel vaker zult moeten draaien op bezorging. En van die zelf in elkaar knutselmenu's.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Het is nog niet de laatste podcast van het jaar, Martin. We hebben er nog één te gaan hierna.
Ja.
Dat was eigenlijk de bedoeling om een soort, dat doen we elk jaar, een soort feestelijke podcast van. We nemen het jaar door, maar goed.
Wat was het een feestelijk jaar?
2021, ja. Ik weet niet. Maar ja, er zijn ook niet echt veel garanties dat 2022 zal heel veel beter worden, of wel?
Nee, ja, ik durf niks te voorspellen, maar de naïviteit van een jaar geleden heb ik niet meer, nee.
Nee, we gaan het vandaag in ieder geval hebben over alle coronamaatregelen weer die op ons zijn afgedaald. En ook vooral de lange termijn strategie, ja, waar jij eens flink ingedoken bent. Want we hebben nu voor de korte termijn, voelen we het allemaal heel ellendig wat er met de kerst en zo allemaal gaat gebeuren. Maar vooral, hoe gaat het dan die komende maanden en komende jaren misschien wel? Om lekker positief af te trappen. Maar nog even over over wat we volgende week gaan doen. De overzichtspodcast van 2021. Wat pik je er zelf uit als je... Nou ja, je mag ook een corona-onderwerp kiezen. Maar we willen heel graag dat luisteraars ons gaan mailen natuurlijk. Ja. En laten weten van hier wil ik het graag over hebben. Maar wat zou jij doen als je nu de luisteraar bent? Ja. Waar je het is wat langer over.
Ja, iedereen kan mailen dus naar podcast@dft.nl. Een thema opsturen en dan kijken wat er vaak terugkomt. Mm-hmm. Ja, vertrek van Shell. Mm-hmm. De extreme economische groei na corona, terwijl we nog meer in corona zitten met de bijbehorende inflatie. Dat zijn zo dingen die me zo te binnen schieten. Maar er is natuurlijk nog veel meer, gebeurd. De oeverloze formatie. Met uiteindelijk aan het einde toch nog in ieder geval een regeerakkoord. Ja. Dat is in ieder geval weer iets. Ja, en alles rondom corona. Ja, weet je, er zijn heel veel dingen gebeurd. Dus even kijken of daar... luisteraars op reageren waar we het over moeten gaan hebben volgende week.
Ja, jij zegt tenminste in één keer het e-mailadres goed. podcast@dft.nl. Ja. Ik herhaal hem nog maar eventjes. En voor jou persoonlijk, want we hebben natuurlijk een leuk... We zitten ons heel erg te verheugen, want vanaf volgende week is het zover. Dan zit je in de slimste mens. Ja, je zit er al in, maar volgende week wordt het uitgezonden.
Ja, ja.
Ik mag daar helaas niks over weten hoe dat is gegaan en alles. Maar dat gaan we goed kijken daarnaar. Maar op persoonlijk vlak, of denk je, dit is ook echt zo voorbij gevlogen en ik heb vooral veel binnengezeten?
Ja, overigens was de deelname aan het programma natuurlijk heel erg leuk. Maar op persoonlijk vlak denk ik toch dat wat heel veel mensen hebben, dat je toch nu aan het eind van het jaar een illusie armer bent. Nou, ik heb ook heel veel geschreven over hoe we ons uit de crisis prikken. En je wordt ook met z'n allen een beetje gelaten, hè, van waar je dan nu staat, zeg maar. En dat we echt op een gegeven moment rondom de zomer dachten van dit is klaar nu. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja, dat heeft toch wel een impact ook. Ik merkte ook wel vorige week, we schieten meteen al die coronagroeven in. Maar bij die persconferentie van vorige week zaterdag, de hele dag was ik er heel erg mee bezig. Natuurlijk ook vanwege werk, want we hadden al even contact hebben. Wat gaan we doen op de site en in de krant. Maar ook dat ik een bepaalde opwinding ook weer voelde. Gaandeweg de dag werd duidelijk, die lockdown is onvermijdelijk. En in die avond toen ik naar de persconferentie keek... Ja, toen wist je al dat het ging komen. En toch merkte ik ook wel weer een diepe teleurstelling. En denk ik, weet je, overleeft het allemaal wel. En wij zijn gewoon allemaal in een loondienst. We hebben eigenlijk geen enkele reden om te klagen. We wonen in een mooi huis. En toch het idee, want het is allemaal zo deprimerend. Het idee is zo deprimerend.
Ja.
En het kwam ook wel meteen weer terug. Het is weer met de kerst. Ik ben actief bij ons in een kerk. We waren gelukkig al aan het voorsorteren op hybride diensten, ook voor de kerst, de kerstnachtdienst. Het werd voor mij die avond, of in ieder geval die week al opgenomen, dat die na 5 uur zou zijn. Dus dat mocht sowieso al niet. Als een kerstochtend zou dan een kerstfeest met de kinderen hebben. Mijn dochter zou piano spelen. En het gaat allemaal weer een streep doorheen. En dat voelt ook wel van die momenten in het jaar die toch wel belangrijk zijn. Die dan, dat kan weer niet. En dat speelt met name natuurlijk inderdaad rondom die feestdagen. Of als mensen de vakantie in het water valt. Of als je ineens niet meer naar familie toe kan, waar je toch graag naar om wil kijken. Ja, dat vind ik best wel heftig uiteindelijk. Dat heeft dus niks met economische schade te maken. Dan maakt het helemaal niet uit of je een goede baan hebt of een lekker huis woont. Maar dat is iets wat we natuurlijk allemaal delen. Dat het ook gewoon op sociaal vlak een enorme beperking steeds is.
Ja, Ja, en ondertussen zie je dan, dat vind ik ook zo treurig eigenlijk, al die mensen afreizen naar Duitsland om dan nu nog snel zo'n booster te halen. Ja. Van ja, daar kan dat dus wel makkelijk. Ja. En ja. Om maar alsnog de wintersport te redden.
Ja. Ja.
Zo nee,
ja.
Is het dan ook.
Ja, en aan de andere kant, ik ben heel terughoudend om erover te oordelen hoor. Dat, ik was de afgelopen zomer ook heel eager om op tijd mijn prik te krijgen, zodat we in ieder geval fatsoenlijk Frankrijk in konden. En overigens had ik alsnog een test nodig, want mijn prik was net even iets te laat. Dus dat red je allemaal wel weer. Ja, dat is eventjes heel dubbels. Want je denkt, het is maar vakantie. Maar aan de andere kant, ik weet zelf hoe heerlijk vakantie kan zijn. Dat je op kan laden, je kijkt ernaar uit. Mm-hmm. Ja, je moet ook niet alles kapot relativeren. Ik bedoel, dat zijn juist ook de mooie dingen in het leven. Dat is allerlei theatershows. Ik bedoel, ik zag een toneelstuk wat een hele goede waardering had. En ik wilde al bijna kaartjes gaan bestellen. Leek me een leuk Sinterklaas of kerstcadeau. En toen zag je alweer het buien hangen. Dat gaat helemaal mis. Ik dacht, bestel toch maar niet, want dat gaat straks toch niet door. En ja hoor, dan gaat dus ook allemaal niet door. Dus juist die dingen die leuk zijn in het leven, die het leven kleur geven. Ja, ik snap wel dat mensen zich in heel veel bochten brengen om dat dan toch door te laten gaan. Dat mensen toch gaan shoppen in Antwerpen. Ja, kan je zeggen, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, allicht is het niet de bedoeling. Maar ja, weet je, bedoel, mensen zoeken toch vertier op en iets leuks met elkaar. En ik snap dat allemaal wel eigenlijk.
Ja, maar ik vind ook meer iets treurigs voor een ontwikkeld land zoals Nederland. Dat je dus allemaal nu naar Duitsland en Frankrijk moet afreizen om die booster te halen.
Nee, dat is natuurlijk wel heel treurig. Is... Zeker als je ziet met welk gemak dan vervolgens die prik gewoon krijgt.
Ja.
Ik sprak gisteren hier een collega, ik zal geen namen noemen. Die heeft al 4 prikken inmiddels. Want die had al heel vroeg een prik in Frankrijk gehaald.
Mm-hmm.
De booster. En die was nu alweer aan de Nederlandse booster toe. Want er zat er weer zoveel maanden tussen dat die weer kon krijgen. Ja, dat is natuurlijk absurd. En dan inderdaad ook... En dat gelukkig ging in de persconferentie in de vraag en antwoord naar de hand ging het heel nadrukkelijk over die booster. En of de trage boostercampagne niet de veroorzaker is van deze lockdown. Maar dat gedraai en bijna gelieg gewoon van Rutte en de Jonge om daar onderuit te komen. Ik zat nog even terug te lezen dat de Jonge ook gewoon zegt van nee. Ik bedoel, natuurlijk is het zo, alle landen kampen nu met Omicron. Alle landen zitten te zoeken, moeten we gaan verzwaren. Dat
ook,
zie je
ook
zo
landen gebeuren. Waar wel de booster prikken al meer.
Precies, dus, en dat zeggen ze dan, dat klopt natuurlijk. Ja. Maar vervolgens zegt hij dat in alle landen vergelijkbare maatregelen worden getroffen. Dat is gewoon niet waar. Nederland heeft gewoon zaterdag de internationale pers gehaald. Tot aan de New York Times naartoe. Dat wij het eerste land in Europa zijn die in lockdown gaan. En er wordt 1-op-1 die boostercampagne aangekoppeld.
Ja.
Dat betekent niet dat andere landen misschien niet straks ook in lockdown zullen moeten. Dus het is de vraag of het onvermijdelijk was. Maar wij lopen nu noodgedwongen voorop. Omdat we al met een hele hoge ziekenhuisopname zaten in verhouding. En omdat we dus die booster niet op orde hadden.
Mm-hmm.
Ja, ik word daar wel vrij moedeloos van. Ja. Ooit waren we in Nederland trots op ons logistiek vermogen. Ik bedoel, wij waren de meesters in de logistiek. Nou, ik weet niet waar dat is misgegaan. Maar het is echt, wat dat betreft, natuurlijk gewoon een drama. Mm-hmm. Behalve dan, uiteindelijk, het eind van dit, kunnen we het dus wel... Maar dat praatcircus vooraf, dat is zo oeverloos.
Is typisch voor onze cultuur, denk je? Omdat we gewoon
dus vind ik heel moeilijk om daar grip op te brengen.
Te veel aan polderen zijn.
Nou ja,
Portugees model met een generaal en die in één keer alles regelt.
In de kerstkrant staat een interview met Jacob Vonhoff, de voorzitter van MKB Nederland. Hardcore polderman. Mm-hmm. En hij zegt notabene, de polder werkt niet in crisistijd. Hij bedoelt vermoedelijk dan weer niet zijn eigen polder. Mm-hmm. Ik denk dat hij weer anderen bedoelt. Maar... dat oeverloze praten, hij zegt ook terecht, om een pensioenstelsel te maken, werkt dat? Ja, dan neem je gewoon 10 jaar de tijd ervoor.
Ja.
Maar dat werkt niet in crisistijd. Dus je mist ook hij noemde dat een commandostructuur. En dat herken ik heb het ook wel mijn hoofd over gepijnigd, van hoe had dat nou anders gekund? Als je dus gewoon ziet dat, en natuurlijk staan al die bewindspersonen in de crisisstand al heel erg lang. En ze werken keihard en dat is allemaal waar en hartstikke goed. Ze wilde ook zelf heel graag minister worden, denk ik dan altijd maar weer bij. Dus ze hebben ook in zekere zin een toptijd tussen aanhalingstekens. Dat heeft Hugo de Jonge wel eens zo gezegd. Maar dat je gewoon het kabinet op dezelfde manier blijft organiseren. Met iedereen zijn eigen portefeuilletjes. Dat Hugo de Jonge de gezondheidszorg op dezelfde manier blijft organiseren. Met allemaal decentrale bevoegdheden. Met dat oeverloze praatcircus van al die onafhankelijke GGD'tjes. Ja, we lopen nu keihard tegen de grenzen daarvan aan. Mm. En blijkbaar is het heel moeilijk om zelfs in crisistijd tegen... over bepaalde belangen heen te walsen. Nou, dat hebben we vorig jaar gezien rondom de testproblematiek. Dat er te weinig laboratoriumcapaciteit was voor al die testen. En dat had dan weer te maken met de belangetjes van de verschillende soorten laboratoria die er waren. Al die ziekenhuislaboratoria en de grotere laboratoria. Nou goed, een wereld die voor mij helemaal nieuw was. Maar ik zag wel, van, ja, daar wordt steeds kool en geit gespaard. En dat zie je dus voortdurend.
Ja,
ja, dat is om gek van te worden.
Heb je niet, ik heb dat, weet je, wij leven zo in de dag, hè, als journalisten ook. En dan van, dit is weer nieuws. Maar als je dit soort dingen inderdaad leest of even terugleest. Ja. Dat je dan denkt, mijn god, zeg, wat voor een trailer zijn we beland. Ik heb soms ook het te weinig besef, omdat je dan alweer met het volgende nieuws bezig bent. Maar als je gewoon een soort optelsom maakt van waar dingen fout zijn gegaan of sneller hadden kunnen gaan, dat het dan best wel schrikbarend is.
Ja, zeker. Het is ook wel een kunst om de lange lijnen te blijven zien. Kijk, ik ben ook niet per se een coronaverslaggever. Dus ik heb de luxe dat ik af en toe ook gewoon even wat achterover kan leunen. En niet meteen heigerig dat hoeft op te tikken. Dat bedoel ik overigens niet denigrerend. Want er is een enorme behoefte aan nieuws. Dus moet ook gewoon mensen dat heel snel op kunnen tikken. Maar dan zie je natuurlijk, ik ben niet de enige. Ik bedoel, dat is natuurlijk oeverloos over geanalyseerd inmiddels. Maar dan zie je dat natuurlijk wel gebeuren, al die valkuilen. En je ziet ook een kabinet dat steeds acteert op. Ja, die hebben dan diezelfde korte termijn. Als je niet uitkijkt als redactie zou kunnen hebben, dat je alleen maar bezig bent met wat gaat er morgen veranderen. Mm-hmm. Maar het gaat ook om die lange lijnen van waarom gaat het steeds mis? Maar op het moment dat het kabinet weer maatregelen moet nemen, eerst de eerste maatregel, toen een verscherping en toen de scholen dicht en toen de lockdown. Ja, op dat moment telt alleen maar die lockdown ook voor zo'n kabinet. En in zo'n persconferentie ook niet het moment om eens even vrijelijk te gaan zitten fantaseren over een lange termijn strategie. Terwijl daar wel behoefte aan is. En zo zie je dat ook de politiek daar ook steeds in zijn eigen val weer trapt. En ook de Tweede Kamer worstelt daar heel duidelijk mee. Dan wordt er allemaal kostbare tijd gebruikt om te bakkeleien over de winkels op Schiphol. Dat is natuurlijk gewoon een symbool. De Tweede Kamer staat op de achterbeen omdat ze erachter komen dat op Schiphol de winkels open zijn. Ik heb er helemaal geen mening over. Voor mij mogen ze. En dan gaat Rutte natuurlijk toezeggen dat ze toch dicht moeten. Ja, dat is ontzettend makkelijk scoren, ook voor Rutte. Ja. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet waar het om gaat.
Ja. Die lange termijn, daar gaan we het over. Ik zit nog alleen even hard op te denken van wie weet is dan het geluk dat we nu zulke strenge maatregelen hebben en dat wij misschien een beetje voorop lopen een keer. Dat we wat eerder er weer uit kunnen. Ja. Misschien dat je
wel zeggen, dit is de eerste keer dat het kabinet dus preventief gehandeld heeft. Mm-hmm. De allereerste keer. Dat is echt opmerkelijk. En dat is best wel riskant. Dus toen het duidelijk werd dat die lockdown eraan zat te komen, dacht ik ook van dan heb je best een moeilijk verhaal met dalende besmettingen een lockdown afkondigen. Maar gelukkig hadden ze Jaap van Dissel die het allemaal haarfijn kon uitleggen. Dus toen begreep het allemaal helemaal. Dus we hebben een kwartier zitten luisteren.
Ik moet altijd even voor de luisteraars zeggen dat het cynisme van Martin Visser nu weer opspeelt. Want anders
dat is echt niet te geloven. Ik zat met de kinderen te kijken, maar die waren inmiddels weg.
Ja.
Dan dacht ik van, dan is vergelijking daarmee is Rutte daarna toch een great communicator. Die dat gewoon heel helder in staccato doet. Ik had verwachting van Dissel, die gaat natuurlijk. Voor mij ga ik een beetje langs je vragen heen. Maar,
nee, dat maakt niet uit.
Van Dissel, die gaat natuurlijk dan echt met doemscenario's. Die gaat ook echt duidelijk maken van dat en dat. En dat dreigt er allemaal mis te gaan. Maar dat was maar een moeilijk verhaal, zeg. Goedemorgen.
Ja.
Dus dat vond ik wel opmerkelijk. Maar inderdaad, we hadden natuurlijk, dat was de vraag. We hebben een voorsprong. We hebben als eerste nu ingegrepen. We hadden ook weer een achterstand, omdat onze ziekenhuisbezetting al relatief hoog was. Mm. Dus we moesten deze voorsprong pakken omdat we achter stonden, zeg maar. Die hebben best kans. Waardoor als die boostercampagne, bij de vaccinaties is gebleken dat als het motortje helemaal draait, dat het ook echt mogelijk is om heel veel prikken te zetten in heel korte tijd. Dus dat, ergens in januari komt het misschien allemaal alsnog weer goed.
Ja.
En dan zegt Hugo de Jonge toch van, told the show, dat heb ik toch allemaal al gezegd dat het goed zou komen. En dan misschien dat we eerder uit die maatregelen kunnen komen. Ik weet het niet. Ik laat het hopen.
Ik zat net in de auto denk ik. Denk, hoe gaan ze dan meetellen al die mensen nu in Duitsland en Frankrijk aan prikken zijn?
Daarom houden ze daar ook niet van. En daarom mogen huisartsen ook niet zomaar meedoen. Want alles is gericht op de registratie. Dat was het verhaal de vorige keer natuurlijk ook. En dat klopt natuurlijk. Ik snap ook wel. De gedachte. Je wilt het allemaal goed registreren. Je wilt het allemaal precies bij kunnen houden. Want anders kan je ook niet meer meten waar je zit. Dat was de vorige keer ook het verhaal. Toen zei Hugo de Jonge, we beginnen wel een maand later of misschien nog later met vaccineren. Maar dat komt omdat wij het zo heel goed voorbereiden. En oftewel andere landen maakten er een puinhoop van. Toen werd er nog zelfs geschamperd dat andere landen symbolisch aan het prikken waren. Dat is echt het grofste schandaal wat er allemaal gezegd en geroepen is. En het ging er vooral om wie als eerste klaar was, wie niet als eerste, wie als eerste begonnen was. Het soort teksten, dat heeft hij inmiddels wel afgeleerd. Maar dat zal moeten blijken. En je ziet ook wel allerlei berichten verschijnen dat Omicron misschien toch nog meevalt. Dus dan heb je weer het debat van, hebben die lockdown niet voor niks gedaan?
Mm-hmm.
Dat is precies de reden volgens mij waarom de Nederlandse politici heel voorzichtig zijn om dit te doen. Omdat ze gewoon weten, als het achteraf een inschatting zou blijken te zijn, krijg je ongenadig de kous op je kop. Dat is ook, we maken het in die zin de politici ook wel heel erg moeilijk.
Ja.
dat we, je kan geen fout permitteren. Dus dat is echt wel, dat is wel een risico. En ik, ja, als ik informatie zie en kan beoordelen, voor zover ik het kan beoordelen, kan ik me goed voorstellen dat ze dit gedaan hebben. Hoe naar het ook allemaal is.
Ja, want je refereerde al aan Jacco Vonhoff, de MKB-voorzitter. Ja. Hoe zijn alle steunpakketten geland bij ze? Want het is maar even weer een shock voor de horeca. Nou, doe maar op wat er ingekocht is.
Zij schoten natuurlijk weer in dezelfde groef. Heel begrijpelijk. Ik begrijp van Vonhoff dat hij af en toe zichzelf ook een grijs gedraaide programmafoonplaat vindt. Als lobbyist kan hij weer niet anders dan om extra steun te vragen. En dat is uiteindelijk ook gekomen. Je ziet dat zowel die NOE, de loonsteuners, de TVL, de vaste lastensteun, dus ook in allebei zijn ze weer iets uitgebreid. Ze zijn net weer iets rianter. Ze lopen door in het eerste kwartaal van volgend jaar. Daar waren al afspraken over, maar nu is het deze week is het nog weer net iets verder opgeplust. Dat je net iets groter percentage van je omzetverlies goed gemaakt kan zien. Maar ja, ze wijzen er ook op dat er gewoon talloze gevallen zijn die tussen wal en schip vallen. Dus ja, die zijn er natuurlijk ook. En om allerlei redenen. Want het zijn generieke maatregelen. En er zijn ook ondernemers die evident schade lijden. En die toch buiten vallen. Of maar een heel klein deel van goed krijgen. Ja, dat blijft gewoon allemaal heel treurig. Of ondernemers, word ik op gewezen, die zouden willen stoppen met hun bedrijf. Maar min of meer vastzitten in hun onderneming. Omdat ze natuurlijk met schulden zitten. Verantwoordelijkheid voelen richting hun personeel. Ja, het is ook niet altijd makkelijk om zomaar even te stoppen met je bedrijf.
Ja, dat. En het lijkt me ook gewoon wel de angst van ondernemers die zeggen van, nou, en nu is het echt wel klaar. Van, ik heb het een paar keer nog geprobeerd, maar nu houdt het allemaal wel op.
Als er heel veel van je eigen geld al in zit. Ja. En je hebt dus alles geïnvesteerd in de gedachte, dit is tijdelijk. Ik bedoel, dit gaan we allemaal uitzingen. En als je dan op een gegeven moment je verlies moet nemen. Ja, dan kan je zien, een grote horecaondernemer kan zich dat op een gegeven moment permitteren. Nou, dat zagen we van de week ook in het nieuws. Maar misschien een kleinere ondernemer zal de neiging hebben om te blijven doorgaan. Of misschien te lang te blijven doorgaan.
Ja.
En zeker als je als het nog echt een smak geld gaat kosten om ermee te kunnen stoppen. En regelingen voor personeel te treffen en dergelijke. En je zit met een huurschuld. En dat is ingewikkeld. Toch zie je overigens in de statistieken waar de faillissementen laag blijven. Zie je het aantal bedrijfsbeëindigingen wel relatief hoog zijn. Dus er zijn dus wel degelijk ondernemers die gewoon uit zichzelf ermee stoppen. Mm-hmm. Die dan niet formeel failliet zijn. Maar toch uiteindelijk een beltje naar beneden gooien.
Ja, en dan krijgen ze ook nog mee te maken, want we kondigen het al aan. We zijn er niet zomaar vanaf, want we gaan dit doorzetten. Maar er wordt al binnen het kabinet, rondom het kabinet nagedacht van en hoe nu verder over een aantal maanden. Zelfs over misschien wel over een jaar of twee.
Een paar jaar,
En je hebt er een mooi verhaal over getikt, wat veel impact had volgens mij. Gebaseerd op Haagse bronnen, die al hierover aan het nadenken zijn. Ja. Ik vond eigenlijk het meest opvallende, daar hebben we het ook over gehad, dat zomer-wintergevoel. Ja. Van nou, plan alles maar in de zomer, want in de winter heb je vaak kans dat het...
Dat is een van de praktische dingen waar ze nu ideeën voor aan het ophalen zijn. Die laat ook lange termijn strategie werd nadrukkelijk gevraagd door al een hele tijd door de werkgevers, echt al sinds de zomer. En de laatste tijd ook door de Tweede Kamer. We hebben vaker gehad dat er om toekomstperspectief werd gevraagd. En een kabinet zegt dan altijd, dat is ingewikkeld. Maar wat natuurlijk nu wel duidelijk is, je moet op een gegeven moment wel bedenken van wat zijn de scenario's. En die scenario's zijn niet zo heel erg ingewikkeld. Die heeft de WRR en KNAW op een rijtje gezet. Maar die kunnen we zelf ook ongeveer verzinnen. Mm-hmm. Ja, dat scenario is of het houdt morgen op. Nou, dat is niet zo waarschijnlijk. Mm-hmm. Of we emmeren nog een poosje door met die Omicron. Of er komt weer een nieuwe variant die nog veel ernstiger is dan alle vaccins omzeild. Dat is een beetje, in dat soort scenario's moet je nadenken. Maar in ieder geval alles komt neer op leren leven met corona. Wat het dan precies is. Mm-hmm. Ja, je ziet dus de werkgevers, die zetten een soort stip op de horizon van... als we met elkaar zeggen, we willen de volgende winter geen lockdown meer. Nooit meer een lockdown. Wat moet je dan doen om daar te komen? En die zoeken het vooral heel erg in de hoek van de gezondheidszorg en de opschaling van de capaciteit daar. En je ziet wat ik dus nu begrijp is dat er achter de schermen wordt inderdaad over het lange termijn plan nagedacht. En daarbij wordt dus niet meer zo'n stip neergezet. Daarbij wordt gewoon aangegeven, een lockdown is gewoon niet uit te sluiten. Rutte heeft het overigens van de week in het Kamerdebat ook expliciet gezegd. Nou, ik ben bang dat dat ook verstandig is, want dingen uitsluiten, dat is net als dat je zegt als Hugo de Jonge, de scholen gaan niet dicht en twee weken later doe je toch.
Nee.
Dat kan je gewoon niet maken. Ik bedoel, dus sommige dingen kan je gewoon niet beloven. Maar dan is het de vraag van hoe leer je daarmee leven? En als je weet dat corona, à la de griep, gewoon op liert, zegt iedereen blijkbaar tegenwoordig. Op liert, zegt Rutte steeds. Opleeft in het najaar en in de winter. Mm-hmm. En dan moet je je leven daarop afstemmen. De grap is, dat doen we eigenlijk al een beetje, alleen dan nu noodgedwongen. Mm. Want we kwamen er nu achter dat de leuke dingen die we gepland hebben voor december, die gaan dus niet door. En de leuke dingen die we gepland hebben voor jullie gaan wel door. Ja. Dus eigenlijk vooralsnog...
Het kerstdiner moet naar de zomer. Iedereen te kunnen ontvangen.
Nou ja, kijk, de Staf de Pla, die had een burgemeester van Breda, die had gesuggereerd om de carnaval bijvoorbeeld in de zomer te doen. Mm. Als idee. Mm-hmm. Zo interpreteer ik het een beetje. Hij zit in een commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die zit ook al een beetje op die lijn. Van ja, wat zijn er nou voor massa-evenementen of activiteiten met grote groepen, waarvan je gewoon nu uit ervaring weet, ja, die kunnen dus eigenlijk gewoon in de praktijk niet in de winter. Dus daar moet je dan over na gaan denken. Die lijn is me nu aan het werken. Nu allemaal ideeën aan het ophalen van wat betekent dat dan? En dat lange termijn plan, zoals het er nu aan de kant van economie en samenleving uitziet. Want de zorg is nog een verhaal apart. Ja. Aan die kant denken ze dan een soort drietrapsraket. Dat betekent dat je voor de komende jaren basismaatregelen zult moeten houden. Nou, dat kan dus zijn. Mondkapjes, geen handen geven, dat soort dingen. 1,5 meter misschien ook wel. Mm. Dat zijn ze nog aan het aftasten van wat moet wel, wat moet niet. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat we geen minister meer krijgen die zingend voor de camera afscheid neemt van een mondkapje, zoals Vert Grapperhaus had gedaan. Maar dat gewoon hier to stay is voorlopig. In het openbaar vervoer bijvoorbeeld, of in een winkel. Mm. En dat je zegt, nou, dat moet gewoon, dat hoort er gewoon altijd bij. En dan heb je de tweede pakket. Dat is dan meer het winterpakket. Daar zit heel erg in dat leven met seizoenen. Ja. Van kunnen we dingen bedenken die eigenlijk in de praktijk gewoon in het najaar en de winter niet meer mogelijk zijn, dat we die in de zomer doen. Nou, kerstdiner in de zomer, een gek voorbeeld inderdaad, maar als denkrichting wel logisch. En als je met je familie zegt, nou, we gaan een groot vakantiehuis huren, we willen gezellig 1 keer in het jaar met de familie op vakantie, ja, dan weten we eigenlijk nu uit ervaring al, ja, dat als je dat in februari plant, ja, dat de kans groot is dat tegen die tijd Mark Rutte daar een streep door heeft gezet. Ja. En dat vind ik wel interessant aan die gedachte. Het wordt dus allemaal weer teruggelegd bij ons als samenleving. Ja, beste mensen, bereid je er maar op voor dat je gewoon niet meer laat overvallen door die maatregelen, maar gewoon uit jezelf op bedenkt. Wat kan eigenlijk wel en wat kan niet in het najaar? En
dan, zo'n depri gedachte. Ik vind die decembermaanden donker en kort.
Ja.
En dat je dan
dus of het een beetje wensdenken is, dat weet ik ook niet zo goed. Hoor. Waardoor je krijg je ook van die gedachten, dat hoor ik vandaag ook weer langskomen. Ja, misschien moet je de zomervakantie wel met de kerst doen. Mm. Ik weet niet of dat allemaal doenlijk is. Het viel me op, mijn dochter zei toen de scholen dicht gingen van, oh ja, nu is de kerstvakantie eigenlijk al de helft van de zomervakantie. Die vond het ineens een hele lange periode. Nou, dan komt die 4e week er nog achteraan. Ja. Dat ze misschien wel of niet thuis moeten zitten. Maar dan is er in ieder geval nog thuisonderwijs. Dan krijg je dat soort dingen. En of dat nou reëel is, ik weet het niet zo goed. Maar ja, het is wel in ieder geval een poging om duidelijk te maken. Of ja, voor de komende jaren kunnen we bepaalde dingen niet. Want in dat derde pakket is dan toch het noodpakket. Daar zit er gewoon die lockdown toch weer in. Natuurlijk... Neem ik aan dat kabinetten zullen proberen om die lockdowns te voorkomen. Maar dat betekent wel dat de boodschap zal zijn richting scholen. We gaan maar een thuisonderwijspakket uitwerken. En dan dus niet ad hoc en abrupt op het moment dat Mark Rutte ineens weer op een persconferentie staat. Maar dat je van tevoren weet, van, ja, dit hebben we gewoon in de kast liggen. En dat moeten we gewoon tevoorschijn toveren zodra het nodig is. Ja, en dat geldt ook voor de horeca. Bereid je als horeca er maar op voor dat je bepaalde maanden van het jaar als een tierenlier kan draaien, hutje, mutje misschien vol, als weet ik van, met een coronatoegangsbewijs 1,5 meter niet zou gelden in jouw restaurant. Maar dat je misschien met de kerst eigenlijk wel vaker zult moeten draaien op bezorging en van die zelf in elkaar knutselmenu's. Dat het niet is iets wat je per ongeluk overkomt, maar wat het onderdeel wordt. Dat is voor mij de gedachte van jouw businessmodel. Je zegt, hoe kan ik mijn tent nou draaiende houden als ik bepaalde delen van... Nou, net als een strandtent ook seizoensinvloeden heeft. Zo krijgt een gewone horecaonderneming ook al seizoensinvloeden. Alleen een beetje nieuwe. Degene die we nog niet gewend waren. En dat is de gedachte. Dan kan de steungeldkraan gaat dan dicht. En dan moet iedereen zich maar op een manier voorbereiden. En ja, hoe een kapper dat gaat doen weet ik niet. Maar van restaurant kan je nog bedenken. Kroeg wordt alweer wat ingewikkelder. En zo zijn ze ideeën aan het ophalen in allerlei sectoren. In de horeca, in de sport en in de cultuur.
Maar het zou toch ook wel handig zijn, ik snap dat, maar dan denk ik van, het zou ook wel handig zijn als het kabinet zich er dan houdt om een beetje van tevoren aan te kondigen van, dan gaan we die maatregelen
tuurlijk,
nemen.
Nee, maar dat is de gedachte. Daar ben ik heel benieuwd.
En dan moet je binnen 1 dag handelen en dan zit je koelkast vol.
Nee, maar dat precies. Nou ja, kijk, daarom ben ik heel benieuwd hoe ze dit dan, het moet dan ergens eind januari moet het klaar zijn. De bedoeling was februari, maar Rutte zei ineens tijdens het debat in januari al. Of dat allemaal gaat lukken, moeten we maar zien. Natuurlijk, maar hier hoort dan ook een heel beleidspakket bij. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet de hele coronacrisis weer in een mik van de burgers schuiven. Dan moet er ook een zekere mate van voorspelbaarheid zijn. En dat vind ik wel opvallend. Ik sprak ook iemand die bij die sessies, die brainstorm sessies aanwezig is geweest. Er zijn 150 mensen worden er geconsulteerd. Dus het is niet zo gek dat er iets van uitlekt. En wat opvallend is, is dat dit is een groep die alleen maar over economie en samenleving praat. Maar dit heeft natuurlijk één op één natuurlijk een relatie met het gezondheidszorgsbeleid.
Mm-hmm.
Ik bedoel, we hadden het net over die boostercampagne. Als je te laat boostert, moet er eerder een lockdown. Dus het heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering van een restauranthouder.
Ja.
En zo kan je het ook wel meer bedenken. Als de IC-capaciteit groter of kleiner wordt, heeft het ook weer impact over welke maatregelen je neemt. Waar stuur je eigenlijk op als kabinet? Gaan we dan sturen op de besmettingen of op de sterftecijfers, op de ziekenhuisopnames? Als ondernemer moet je ook wel, moet ook dat coronabeleid op dat vlak dus een zekere mate van voorspelbaarheid hebben. Dat je wel weet van, oh ja, oké, we komen nu weer in een soort rode zone. We moeten ons gaan prepareren op een lockdown. En dat is wel echt, dat hoor ik wel terug. Ook van die bronnen van, wat dan nu is gebeurd. De lompe lockdown, hoor ik iemand zeggen. Ja, dat is echt het slechtste van alles. Want dan kan niemand zich erop voorbereiden. De indruk is ook...
Geldt ook voor die scholen. Hè? Dat je
geldt voor die scholen ook.
Gaan ze nou open dan naar de kerst?
Ja, helemaal gesol met die scholen. Ja. Maar de indruk is ook, ik weet niet of het klopt, dat de horeca ook vorig jaar beter was geprepareerd op kerstdiners die mensen thuis konden maken dan dit jaar. Omdat iedereen al vanuit ging naar die kerst. Die gaan we halen met elkaar.
Ja.
En die scholen, de horeca was natuurlijk vorig jaar in oktober al dicht.
Mm-hmm.
Dan hadden we nog de halve lockdown. We hebben allerlei soorten lockdowns gehad. Dat was de halve lockdown. Die ging in oktober al dicht. En toen ging in december alles op slot. Maar de horeca wist al, er komt gewoon echt een hele moeizame kerst aan. En nu is het totaal overvallen. De scholen was natuurlijk helemaal rampzalig. Hugo de Jonge zegt van, we gaan echt die scholen niet meer op slot doen. Dat hebben we wel geleerd. Arie Slob, die herhaalt het nog een keer. En pats, gaan die scholen toch dicht.
Ja.
Dan wordt het verkocht onder een mom van kerstvakantie.
Maar je zei van, in die zorg, dat is dan weer een apart denkpatroon of denkgroepje. Waarom is het dan? Want het is heel erg met elkaar verbonden.
Ja, kreeg ik niet helemaal goed de vinger achter. Ik bedoel, sowieso gaat het allemaal onder de paraplu van VWS. Van het ministerie van Hugo de Jonge. Dus die gaat uiteindelijk met een plan komen. Dus nu... het wordt uit elkaar gehaald. Ja, een beetje onder het mond van, het is ook gewoon pragmatisch. Want we gaan dan 150 mensen uitnodigen uit de cultuur en de horeca en de sport. En die kunnen we moeilijk over de zorg laten debatteren. Nou, dat snap ik misschien zelf wel. Maar je zult op een gegeven moment wel die belangen aan elkaar moeten koppelen.
Mm-hmm.
Nou, dat gaat dan een beetje in de black box van VWS gebeuren. Overigens begrijp ik, daar wordt dus ook een werkgroep op getuigd. En daar zouden dan wel ook de brancheorganisatie mogen aanschuiven. De woordvoerder van Hugo de Jonge zei dat ook in de krant. Van, daar is bijvoorbeeld ook VNO-NCW bij betrokken.
Mm.
Maar ik merk al aan een horeca Nederland, die zijn ook gevraagd of ze bij VWS willen meedenken. Maar die zijn toch wel heel terughoudend. Want wat je wel merkt, is iedereen ontzettend bang. Als je gaat meedenken, dan committeer je ook. En de vraag is, zijn al die sessies die nu gebeuren rond economie en samenleving en straks rondom zorg, zijn die bedoeld om echt met de samenleving te praten? Of is het een soort dekmantel om met je eigen beleid te komen en straks te zeggen, ja, dit is uit de samenleving gekomen. Bij die creatieve sessies van deze week... Begreep ik, staat alleen maar hoogopgeleide. Er zaten allemaal mensen die constructief mee kunnen denken. Maar er zat geen kroegbaas bij. En er zat ook niet geen vaccinatieweigeraar bij. Of het nou echt met de samenleving praten is, dat is wel... Maar goed, en dan in dat traject wordt uit elkaar gehaald. Op een of andere manier. Ik ben benieuwd. Want ik heb toch de indruk ook dat we bij VWS ook heel ingewikkeld vinden om die zorgdiscussie te delen met anderen. Dat ze het heel erg in hun eigen sector willen houden. Het praten over het opschalen van de IC-capaciteit of het anders inrichten van coronazorg. Ja, dat is natuurlijk ook iets voor deskundigen. Maar omdat het ook een rechtstreekse impact heeft op de economie en de samenleving, is het ook niet zo raar om in die afweging ook anderen te betrekken. Daarom was ik op voorhand ook benieuwd welke minister eigenlijk dat lange termijn plan ging maken.
Niet Hugo de Jonge, dat weten we. Want die gaat
omdat hij toevallig weggaat, maar wel de minister van Volksgezondheid.
Ja.
Dus dat vind ik wel opvallend. Dat je dus de hele afweging van economie en samenleving ook daar neerlegt.
Mm-hmm.
Dat vind ik wel opvallend hoor. Maar goed.
Vorige week waren we op zoek naar de nieuwe minister van Financiën. Is dit iets voor de huidige minister van Financiën om te gaan doen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, want CDA krijgt die post niet. Dat is de manier waarop ze van Hugo de Jonge af kunnen komen op die rol. Maar dat is de manier waarop Hugo de Jonge helaas niet meer op die positie kan komen. Omdat CDA die rol niet krijgt. Er wordt Ernst Kuipers voor genoemd onder andere. Maar goed, ik zit niet in dat praatcircuit. Dus ik praat ook maar na wat ik in de krant lees.
Volgens mij zit jij wel in dat praatcircuit. Weet je dat altijd wel ook een beetje toch?
Van die poppetjes zit ik niet zo dicht op. Dus dat is ook een beetje weer uit tweede hand. En Ik weet niet, we zullen zien. En, ja, het lijkt me
maar je hoopt om... iemand die dit kan doen, die dat kan verbinden.
En, nou, precies. Een... Het lijkt me dus van belang dat iemand is die dat heel goed kan communiceren. Die het zorgveld wel goed kent. Maar daarom vind ik ook, als iemand als Ernst Kuipers dat zou worden. Dus onze beddenbaas. Vind ik in die zin bezwaarlijk. Want dan, ja, omdat we inmiddels blijkbaar de hele coronacrisis met alle belangen neergelegd hebben bij volksgezondheid. Ja, dat gaat over zoveel meer dan alleen maar die... De zorgcapaciteit. Dus ja, daar kan je wel een dokter neerzetten. Maar of dat nou degene is die dat allemaal het beste behartigt, dat vraag ik me af. Ja, of je moet gewoon weer die strijd binnen de ministerraad willen hebben, dat het gewoon kaart op elkaar botst. Wat het afgelopen anderhalf jaar ook heeft gedaan. Ja. Tussen de economieministers en de zorgministers.
De witte jassen tegenover.
De witte jassen tegen de ondernemers, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Maar als je nog steeds vindt dat de minister van Volksgezondheid de coronaminister is.
Mm-hmm.
Ja, dan vraag me af of je daar een medicus moet neerzetten.
Ja. Nou, het lijkt me ook echt afhangen van of je nu denkt van moeten we vooral ons op de lange termijn gaan richten. En dan denk ik wel dat je een combinatie moet zoeken. Maar goed,
Nou, en dan moet je dus ook erkennen dat, en misschien dat nu voorzichtig aan gaat gebeuren, dat wat je aan de medische kant doet, aan de zorgkant, dat het gewoon echt zijn weerslag heeft op de samenleving. En dat, ik had een... was op de avond van die persconferentie een interview met Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Nou, ik heb gewoon het donkerbruin vermoeden dat ze zich kapot zitten erger aan die hele zorgdiscussie. Maar dat ze om de lieve vrede wil dat niet allemaal zegt.
Ja, ze zijn heel netjes nog.
Ja, ze was heel netjes. Ja, maar ik vermoed dat gewoon. Dat kan niet anders dan dat ze aan die kant van de ondernemers er totaal te pak mee hebben hoe dat allemaal gaat. Zo'n boerstencampagne te laat. Als ze in mei al beginnen te roepen van schaal de IC-capaciteit op. En Hugo de Jonge belooft keer op keer dit te gaan doen. En het komt gewoon niet van de grond. Nou, ik vind dat ze allemaal nog erg netjes zijn en erg meewerkend. Dat is ook een beetje de polder, want je hebt elkaar er nou weer nodig.
Mm-hmm.
Nou, ik heb ook gevraagd, ja, maar als nou er gewoon, als er gewoon bepaald handelen aan de zorgkant verwijtbaar is, dan komt er dus verwijtbare schade uit voort. Ik bedoel, dat is echt de financiële schade van ondernemers. Maar goed, ze gingen er niet in mee. Maar goed, ik heb het idee dat zij en andere belangenbehartigers inschatten dat ze meer kunnen winnen door achter de schermen constructief mee te praten, dan heel hard te gaan zitten toeteren bij ons in de krant. Dat zie je bijvoorbeeld in Horeca Nederland. Is dat echt een ander verhaal? Ik hoor in Nederland. Daar wordt al wel in politieke kringen al gezegd, dan haal ik dat koninklijke maar weg. Dat is alleen Horeca Nederland. En daar zijn de handschoenen al lang af.
Ja.
Want ja, die hebben natuurlijk zoveel klappen gekregen. Die hebben het gevoel, we hebben alleen maar te verliezen. Dus die gaan er soms keihard in.
Ja.
Maar ja, of dat effectief is, dat waag ik ook wel een beetje te betwijfelen.
Ja. Hey, en nu voor je eigen kerstdagen, heb je iets kunnen bedenken hoe het toch nog... Want we mogen wat meer hè, met de kerst, in ieder geval vier. Maar,
ja, in ieder geval vier. Ja.
Kom je eruit nog voor je planning?
Ja, we kwamen er wel uit. We blijven gewoon thuis. Dus een viertjes.
Oh ja.
Dus wij zoeken niemand op. En het is in ieder geval niet met de kerstdagen zelf. Klinkt heel ongezellig, maar ik merkte dat de kinderen vonden dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Jammer genoeg. Meestal gaan we naar familie en is dat hartstikke gezellig. Maar wij halen het beproefde recept van stal. Dat is restaurantje spelen. Ah, dat we in het verleden vaker hebben gedaan. Dus ieder een gang. Ook de jongste die 9 is. Gaat dan zo goed en zo kwaad als dat gaat. Een gang in elkaar draaien.
Mm-hmm.
Ja, weet je zo. Ja, het is natuurlijk extreem cocoonen. En weet je. Nou, dan kom ik toch weer terug op waar we begonnen. Ik bedoel, ja, weet je. Als je een gezin hebt en je bent met elkaar. Dan is het heel prettig, in tegenstelling tot heel veel mensen die alleen zijn. Of misschien ook wel echt eenzaam zijn. Dus in die zin komen we daar natuurlijk wel weer doorheen. Alleen ja, weet je zit een beetje naar te denken van ja, hoe zorg je dat voor de kinderen ook leuk is? Gaan we eerst kerstdag dan wandelen en dan tweede kerstdag weer wandelen?
Ja, precies.
Nou, de hele kerstdag dan, weet je jongens, we gaan wandelen. Ja. En weet je dat, weet je van oh ja, dat gaat ook allemaal weer komen.
Mm-hmm.
En, maar goed, dus dat vind ik wel een beetje sneu. Ik was net zo lief naar een leuke kerstfilm met ze gegaan of zo.
Restaurant Visser. Ja, ik kan geen mensen ervoor uitnodigen, want niemand is welkom.
Heerlijk, heerlijk. Dus
misschien volgend jaar. Ja. Kunnen we ook eens even meeproeven wat daar gemaakt wordt in die keuken. Maar
dus, nou, ik denk dat heel veel mensen het zo oplossen. En op zich, ja, weet je, die vier geldt voor mensen vanaf 13 jaar. Hè. Dus ik zag al een rekensom dat je ook met z'n 11 bij elkaar kan komen.
Mm-hmm.
Als je als gezin van 5 volgens opa en oma uitnodigt, zijn er 2. En dan nog een schoonfamilie uitnodigt, 2 volwassenen en 3 kinderen. Nou, dan telt dat al aardig op. Je kan je huisje behoorlijk volstampen.
Ja.
Met die regel van 4 vanaf 13 jaar. Of dat de bedoeling is, dat weet ik niet.
Nee, nou ja. Laten we op deze plek wel iedereen een fijne kerst toewensen. Hoe ze het ook gaan invullen. En ja. Nou ja, nogmaals de e-mail voor die uitzending van volgende week. Want daar hebben we erg zin in. Ja. Podcast@dft.nl. Dan gaan we eens eventjes het hele jaar.
Ja, en misschien is er ook wel iets leuks gebeurd het afgelopen jaar. Dus stuur ook een thema in wat gewoon leuk is. Maar misschien ben je wel vol in bitcoins gegaan. En heb je enorme winsten geboekt. En dan gaan we dat even lekker afvakkelen. Dat lijkt me heel leuk om volgende week te doen.
Ja, dus, bitcoin-fan Martin Visser hoort het graag. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week.